Okay. Gisteren hebben we een fantastische dag gehad. Voor de mensen die er waren, die weten dat. En vandaag wil ik eigenlijk een beetje voorbeduren op gisteren. Maar om jullie even bij te spijkeren, van degenen die er niet waren, gaan we een stuk lezen uit de Bijbel. En als je je Bijbel bij hebt, dan zou het heel mooi zijn. Maar ik heb voor jullie nu de tekst ook op de beamer staan. En we gaan lezen uit Romeinen 8. En Romeinen 8 vanaf vers 1. En daar staat: dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in de gedaante gelijk aan het zondige vlees, en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees. Omdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, bedenken de dingen van de geest. Want het bedenken van het vlees is de dood. Maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Immers, het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan het ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest, wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Wel nu, broeders, we zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers zoveel als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen door wie we roepen: Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, omdat we ook met hem verheerlijkt worden. Wauw, wat een geweldige tekstgedeelte. Hier kunnen we wel weken over preken. Over elk vers apart. Maar waar ik het vandaag over wil hebben, gaat het over onze erfenis. Want we zijn erfgenamen, hebben we gezien. Net in de laatste tekst. Wij zijn kinderen van God. En doordat we kinderen van God zijn, betekent automatisch dat God onze vader is. Toch? Ja? En als je nou nagaat dat God de Vader altijd met overvloed voor zijn kinderen zorgde in de Hof van Eden. Adam en Eva, die werden goed verzorgd. Er was niks mis mee. Hoe zit dat dan met ons? Hoe zit dat met ons in ons leven? Denk eens na over je eigen financiële situatie. Denk eens na over je eigen beslommeringen waar je in zit. Je kunt natuurlijk zeggen van ja, ik heb allemaal ellende en dit en dat. Maar we hebben net gelezen, hè, wat er staat in Romeinen, is dat als je de dingen bedenkt van het vlees, of van de wereld, dat is hetzelfde, dat brengt je dood. Het gaat om dat wij de dingen van God gaan bedenken, want die geven leven. En Zoals we gelezen hebben, zijn we allemaal kinderen van God. Dan zijn we ook dus erfgenamen en mede-erfgenamen van Christus. Wat houdt het nou in? Wat houdt het nou in? Jullie krijgen een erfenis. Wanneer krijg je een erfenis? Toen was het heel stil.
In de hemel zijn.
Is dat zo?
Als er iemand dood is.
Als er iemand dood is, dan krijg je een erfenis. Toch? Ja. Oké. Okay. En krijg je een erfenis omdat je het verdient? Nee, hè? Dus je krijgt een erfenis sowieso omdat je het niet verdient. Dus je krijgt het gewoon. En het komt als gevolg van een relatie. Ik weet niet hoe het met jullie gaat, maar ik word regelmatig bestookt met spammailtjes. Dat er een of ander iemand uit weet ik veel welk land. Ja. Dat hij zoveel miljoen dollar op zijn bankrekening heeft dat hij dat mij wil geven. Ja. Ik ken die man niet, één. Twee, ik ken die man niet die mail gestuurd heeft. Ik heb geen relatie met ze. Dus die erfenis is niet van mij, dus ik reageer er niet op. Moeten jullie trouwens ook niet doen. Maar het gaat erom dat je een erfenis krijgt alleen op basis van een relatie. Je bent bijvoorbeeld iemands neef. Je bent iemands zoon. Enzovoorts. Of dochter. Dus een erfenis krijg je op basis van een relatie. Je hoeft er ook niets voor te doen, je krijgt hem. En als je daarover na gaat denken, wij zijn de zonen en dochters van God. Toch? Ja? Oké. Okay. Even kijken hoor. Is dat waar? Ja, dat is waar. Elke vader, goede vader heb ik het even over, die geeft een erfenis aan zijn kinderen. Waar kunnen we dat zien? Kijk maar eens naar Lucas. Ik zal hem even opzoeken. Lucas 11. Even kijken. Lucas 11 vers 13. Daar staat: als u die slecht bent, je bent slecht, zo. Als je dan je kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden. Wauw. Dan wil je nagaan. Wij zijn slecht en toch willen we goed voor onze kinderen zorgen. We geven ze leuke dingen mee. Kun je nagaan wat de hemelse Vader wil geven? En die is goed. En als we begrijpen dat we kinderen van God zijn, dat we daadwerkelijk echt een zoon of een dochter van hem zijn, en je leeft in de geest, je wandelt naar de geest, dan betekent het op het moment dat wij in Christus Jezus zijn, en hij in ons, wordt hetgene wat van hem is, ook van ons. Hallo, zijn we nog wakker?
Ja.
Alles wat van hem is, is dus ook van ons. En wat wordt er over hem geschreven? Hoe rijk is hij? Wie weet dat? Oneindig. Er staat ergens geschreven, al het goud en zilver is van hem. En dan heb ik het alleen maar over goud. Maar de hele wereld is van hem, alles. Is aan ons gegeven. De tweede is dat de erfenis, wat we net al zeiden, de erfenis door de relatie, er gaat iemand dood en daardoor krijg je die erfenis. Jezus Christus stierf voor ons. Hij ging dood. En doordat hij dood ging, kregen wij een erfenis. Gelukkig stond hij ook weer op. Maar het feit is dat er aan de eis van de wet vervuld werd. Dat er iemand moest sterven voordat je een erfenis krijgt. De erfenis die is ondertekend en verzegeld met het bloed van Jezus. En bevestigd door de Heilige Geest. Wauw, super. En waar bestaat zo'n erfenis dan uit? Wie weet hoe een erfenis, waar dat uit bestaat? Wie heeft er wel eens een erfenis gehad hier? Oké. Waar bestaat een erfenis uit?
Geld.
Bijvoorbeeld, kan.
begint met het testament.
Precies, dat is het. Op een gegeven moment krijg je een bericht dat je een erfenis krijgt. En die erfenis, die staat dan in een testament. En die wordt bepaald dus door het testament. En in dat testament staat precies beschreven wat er naar jou toe gaat en wat er naar iemand anders toe gaat. Dat staat er in het normaal testament, als dat geschreven wordt. En als we nou kijken naar onze Bijbel, waar bestaat die uit?
Twee testamenten.
Het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Wat betekent dat? Betekent dat hierin geschreven staat wat voor wie is. Dit is een legaal document, bekrachtigd door het bloed van Jezus, wat er precies voor jou is. Wat er aan jou gegeven is. Zo is het nodig dat wij dus weten wat er in het testament staat. Hallo? Hoe komen we erachter? Hoe komen we erachter wat er in het testament staat? Precies, door te lezen. De vader die ervoor zorgde dat er een testament kwam, die het liet opschrijven in de Bijbel, die wil graag dat wij wetend zijn van het testament. Dat we ons op de hoogte stellen van wat er voor ons is. Die wil dat we weten wat er precies geschreven staat, wat voor ons is. En hier gaan we de mist in. Hier gaan we de mist in. Want het probleem is, de mensen lezen de kleine lettertjes niet.
Er staan heel veel kleine
lettertjes. En er staan heel veel kleine lettertjes in. Zoek de rijkdommen die opgeschreven staan voor jou. En dan zeg je misschien van ja, maar weet je, dat is leuk hoor. Ik ga nu lezen in de Bijbel en ik lees de lettertjes. Maar wat verandert dat aan mijn bankrekening? Verandert alles aan je bankrekening? Alleen, je moet het wel zien. Het punt is namelijk, op het moment dat je het gaat lezen en het gaat begrijpen, want daar gaat het natuurlijk ook om. En je gaat ernaar leven voor wat er is van jou. Dan gaat er iets anders gebeuren. En het gaat niet alleen om je bankrekening, het gaat ook om gewoon de materiële zaken. Waar je leeft, waarmee je je kleedt en al dat soort dingen. Het is zo belangrijk dat God de ogen van jouw verstand mag openen. In Johannes 10:10 staat dat wij een leven in overvloed mogen hebben van hem. Er was dus een oude vrouw, en de meesten kennen het verhaal wel, maar ik ga het toch een keer weer noemen. Er was dus een oude vrouw, die had jarenlang gewerkt voor een